Zullen we om de beurt een stukje lezen? Het is aardig met alle verschillende vertalingen. Genesis 12, vers 1 weer beginnen. Ja.
De Heer zei tegen Abraham: trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Abraham ging weg uit Haran, zoals de Heer hem had opgedragen. Hij was toen 75 jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die ze hadden verworven, en de slaven en slavinnen die ze in Haran hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Canaan. Toen ze daar waren aangekomen, trok Abraham het land door tot aan de eik van More, bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de Canaanieten. Maar de Heer verscheen aan Abraham en zei: ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven. Toen bouwde Abraham op die plaats een altaar voor de Heer, die aan hem verschenen was. Daar vandaan trok hij naar het land, bergland dat oostelijk van Bethel ligt. En ergens ten oosten van Bethel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de Heer en riep er zijn naam aan. Steeds verder reisde Abraham in de richting van de Negev.
Eens brak er in het land hongersnood uit. Abraham trok naar Egypte om daar tijdelijk te gaan wonen. Want de hongersnood was zeer zwaar. Toen hij op het punt stond Egypte binnen te trekken, zei hij tegen zijn vrouw Sarai: luister, ik weet heel goed dat jij een mooie vrouw bent. Als de Egyptenaren je zien, zullen ze denken, dat is zijn vrouw, en dan zullen ze jou in leven laten, maar mij zullen ze doden. Zeg daarom dat je mijn zuster bent, dan kom ik er dankzij jou misschien goed vanaf, en loopt mijn leven geen gevaar. Inderdaad was Abraham nog maar nauwelijks in Egypte, of de Egyptenaren zagen dat Sarai een bijzonder mooie vrouw was. Ook de officieren van de farao merkten haar op. Ze vertelden de farao zo enthousiast over haar, dat hij de vrouw naar zijn paleis liet overbrengen. En vanwege haar werd Abraham door de farao met geschenken overladen. Hij kreeg schapen en geiten, runderen, ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen.
Maar de Heer trof de farao en zijn hof met zware plagen, omdat er gebeurd was met Abrahams vrouw, Sarai. Toen ontbood de farao Abraham. Wat hebt u mij aangedaan, zei hij. Waarom hebt u mij niet verteld dat ze uw vrouw is? Waarom hebt u gezegd ze is uw zuster? Nu heb ik haar tot vrouw genomen. Hier is uw vrouw weer. Neem haar mee en verdwijn. En op bevel van de farao werd Abraham en zijn vrouw en al zijn bezittingen onder geleide het land uitgebracht. Vanuit Egypte trok Abraham met zijn vrouw en zijn bezittingen weer naar de Negev. Lot ging met hem mee. Abraham was bijzonder rijk. Hij had veel vee, zilver en goud. Vanuit de Negev trok hij geleidelijk verder tot aan Bethel. Tot aan de plaats tussen Bethel en Ai, waar zijn tent vroeger al had gestaan. En waar hij toen een altaar gebouwd had gebouwd. Daar riep Abraham de naam van de Heer aan. Ook Lot, die met Abraham was meegekomen, bezat schapen, geiten, runderen en tenten. Beiden bezaten zoveel vee, dat er te weinig land was om bij elkaar te blijven wonen. Hierdoor ontstond er ruzie tussen de herders van Abrahams vee en de herders van Lots vee. En ook woonden in die tijd de Canaanieten en de Perizieten nog in het land. Daarom zei Abraham tegen Lot: waarom zouden we ruzie maken, jij en ik, op jouw herders en de mijne? We zijn toch familie? Het is maar beter dat we uit elkaar uiteengaan. Het hele land ligt voor je open. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts. Als jij naar rechts gaat, ga ik naar links. Lot liet zijn blik rondgaan en zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was. Voordat Sodom en Gomorra door de Heer werden verwoest, was de vallei tot aan Zoar toe even waterrijk als de tuin van de Heer en als Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf de Jordaanvallei, en trok in oostelijke richting. Zo gingen ze uiteen. Abraham bleef in Canaan wonen, maar Lot sloeg zijn tenten op bij de steden in de vallei. Zijn woongebied strekte zich uit tot aan Sodom. De mensen daar waren slecht. Ze zondigden zwaar tegen de Heer.
Nadat Lot was vertrokken, zei de Heer tegen Aaron: kijk zo ver u kunt naar alle kanten, want dit land zal ik u en uw nakomelingen geven. Ik zal u zoveel nakomelingen geven, dat ze, net als het stof van de aarde, niet kunnen worden geteld. Doorkruis dit land in alle richtingen, dan zult u zien wat ik u allemaal ga geven. Abraham sloeg zijn kamp op bij de eikenbossen van Mamre, in de buurt van Hebron, en bouwde daar een altaar voor de Heere. Het was oorlog. Koning Amraphel van Sinear, koning Arioch van Elasar, koning Kedorna van Elam en koning Tideau van Goyim streden tegen koning Bera van Sodom, koning Beersa van Gomorra, koning Sineab van Adama, koning Seneber van Zeboim en de koning van Bela, ook van Zoar genoemd. De laatste mobiliseerden hun legers en kwamen samen in het dal Siddim, het dal van de Zoutzee. Zij waren 12 jaar lang onderworpen geweest aan koning Kedorla Omer. Nu, in het 13e jaar, kwamen ze in opstand. Een jaar later kwamen Kedorla Omer en zijn bondgenoten in het gebied aan en er ontstond een hevige veldslag. De volgende stammen werden verslagen: de Refaïten bij Asterot Karnaim, de Suzieten bij Ham, de Emieten bij Schafe Kiriat Taim en de Horieten in het gebergte Zeir tot aan El Paran, vlak aan de rand van de woestijn. Daarna trokken de zegevierende legers naar En Misfat, wat later Kades werd genoemd, waar zij de Amalekieten versloegen. Ze gingen verder naar Hazezon Tamar en versloegen daar de Amorieten. Toen trok het leger van de koningen van Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim en Bela op Zoar naar het dal Siddim en bond daar de strijd aan met het leger van Kedorla Omer en zijn bondgenoten. 4 koningen tegen 5. De 5 delfden het onderspit. Het leger sloeg op de vlucht, waarbij enkele omkwamen in de asfaltputten, die overal in het dal verspreid lagen. De overlevenden vluchtten de bergen in. De overwinnaars plunderden Sodom en Gomorra en namen alle waardevolle dingen mee. Ook Abrahams neef Lot, die in Sodom woonde, werd met al zijn bezittingen meegenomen. Een vluchteling vertelde dit aan Abraham, de Hebreeër, die woonde bij de eikenbossen van de Amoriet Mamre. Mamre's broers Eskol en Aner waren bondgenoten van Abraham. Toen Abraham hoorde dat Lot ook gevangen was genomen, riep hij al zijn mannen bijeen, 318 in totaal, en ging achter het terugtrekkende leger aan, dat ondertussen bij Dan was aangekomen. Die nacht verdeelde Abraham zijn legertje in groepen en sloeg de vijand uiteen. Hij achtervolgde de vluchtenden tot Hoba, dat ten noorden van Damascus ligt. Zo veroverde Abraham alles terug, de hele buit, zijn neef Lot en al Lots bezittingen, de vrouwen en de andere gevangenen. Toen Abraham terugkeerde na zijn overwinning op Kedorla Omer en diens bondgenoten in het dal Schafe, later het koningsdal genoemd, ging de koning van Sodom hem tegemoet. Melchizedek, de koning van Salem, Jeruzalem, die priester was van de Allerhoogste God, kwam met brood en wijn voor Abraham en zijn mannen. Melchizedek zegende Abraham met de woorden: God, de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde, mogen u zegenen, Abraham, en geprezen zij God,
die uw vijanden het onderspit heeft laten delven. Hierna schonk Abraham Melchizedek een tiende deel van alles wat hij op Kedor de Omer had veroverd. De koning van Sodom was zo blij dat hij zei: geef mij mijn mensen terug, de rest van mijn goederen mag u houden. Maar Abraham weigerde: ik zweer bij de Heere God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, nog geen schoenveter zal ik van u aannemen. Anders kunt u later zeggen: ik heb Abraham rijk gemaakt. Het enige dat ik kan aannemen is wat mijn mannen hebben gegeten. Maar mijn bondgenoten, Aner, Eskol en Mamre, kunt u wel een deel van de buit geven.
Ja, tot zover. Even wat lampen aandoen. Wil ik het lamp even aandoen? Dan kun je hier bij de schakelaar. Hier stond een schakelaar naast de kast. Dus van de grote lampen.
Deur 2, hè?
Ja. Nou, is wel duidelijk, hè? Geen vragen meer?
Als u last hebt van die tekst, gaan we het maar even.
Nee, maar. Goed, nou vorige keer zijn we dus ergens gebleven in Genesis 12. Ik stel voor dat we een paar dingetjes even weer oppakken. Dus misschien is dat bekend. Maar dan komen we vanzelf op onbekend terrein. We hadden, wie weet nog wat de thematiek van Genesis ook alweer was. Waar ging het boek over? Vraag je elke keer. En elke keer blijft het weer stil.
Gods plan met de mensen.
Kan je bij elk boek kan je dat doen, hè? Gods plan met de mensen. Wat betekent Genesis? Begin, oorsprong. Het boek Genesis is het boek waarin, als het ware, God de kaart van de volledige openbaring, zoals die later zal komen, als al neerzet. Wat je in het boek Genesis vindt, daar vind je de oorsprongen beschreven. De oorsprong van de aarde, de oorsprong van de volken, de oorsprong van de zonde, de oorsprong van het volk van God. Allemaal van dat soort zaken, die worden hierin als het ware uitgelegd, die komen daarin worden daarin duidelijk. Maar meer dan dat, je vindt eigenlijk van vrijwel elke nieuwtestamentische leer, dus elk leerstuk uit het Nieuwe Testament, vind je al een voorbeeld in het boek Genesis. Een illustratie in een verhaal van wat er gebeurt. En we hebben heel wat van die dingen hebben we inmiddels gezien. Wat was Genesis 3 ook alweer? Het hoofdstuk van de zondeval. Wat waren daar zaken die daarin voor het voetlicht kwamen?
De zondeval?
Ja. Wat voor leerstuk vind je in dat hoofdstuk bijvoorbeeld?
Nou, bijvoorbeeld de strijd tussen de Heer en de Satan.
Bijvoorbeeld, dus geestelijke strijd.
Overwinnen.
Ja, die vind je daarin? Ik heb het al vaker gevraagd. Dus, aan het eind van het hoofdstuk, als God de dierenvellen Adam en Eva bekleed.
Het zondoffer.
Het zoenoffer. En de rechtvaardiging van de mens. Hè, dat God zelf een bedekking voor de mensen in orde maakt, omdat mensen met hun vijgenbladeren niet in staat zijn om zelf een bedekking voor Gods aangezicht te verzorgen. Nou, je vindt bijvoorbeeld in Genesis 5, vind je Henoch. En Henoch is, wat was het thema van Henoch ook alweer?
Rechtvaardigheid.
Nou, nog niet eens rechtvaardigheid.
Wandel met God.
Wandel met God, gemeenschap, contact met God. Hoofdstuk 6, Noach. Wat vind je bij Noach? Een christelijk leerstuk.
Door de doop. Dat je zeg maar door het water heen. En dat zie je ook weer met de doop.
Juist, 1 Petrus 3. Het tegenbeeld, de doop behoudt ook u. De doop is de behoudenis van de mensen. En dat wordt uitgebeeld door het water van de zondvloed. Dus in Noach vind je dus een stukje rechtvaardigheid, maar ook behoudenis, dat God hem als het ware door die ark op de nieuwe aarde brengt. Nou, bij het vorige hoofdstuk hebben wij ons bezig gehouden met Sem, Gam en Javed in Genesis 9, waarin je eigenlijk al de wereldgeschiedenis terugvindt. Hetzelfde geldt in hoofdstuk 10 met de volkenlijst, waar die 70 volken genoemd worden, die waarop gehind wordt in Deuteronomium 32, die elk hun eigen goden hebben, maar dat Israël apart staat en dat de Heere zich aan Israël verbonden heeft. We hebben in hoofdstuk 11 de torenbouw van Babel gezien. Waar stond Babel ook alweer voor? Wat symboliseert Babel in de Bijbel?
Afgoderij. Chaos.
Afgoderij. Ja, chaos, dat is het gevolg na Gods oordeel.
Trots.
Trots. Hoogmoed. De mensen die in Babel zeggen, in de vlakte van Siniar, van wij gaan onze toren tot in de hemel maken. De trots die wordt gesymboliseerd in Babel, dat vind je op heel veel plaatsen terug. De Satan wordt in Jesaja 14 gezien achter de koning van Babel, die in zijn trots gezegd heeft van ik zal opstijgen, mijn plaats boven op de berg der goden claimen, naar de allerhoogste gelijk maken. En dat God dan de Satan oordeelt, is een profetie over de koning van Babel. Maar achter die koning van Babel staat een geestelijke macht, dat is de draak, dat is de Satan. En dat vind je heel vaak, vind je eigenlijk ook in Genesis 10 al terug. Dus de machten op de aarde, de volkeren en daarachter geestelijke machten, die deel uitmaken van deze schepping. Nou goed, vervolgens komen we dan aan het eind van Genesis 10 en dan gebeurt er eigenlijk wat heel erg bijzonders. In Genesis, we hebben al een paar, toen we in Genesis 11 waren, hebben we, Genesis 11 bedoel ik, hebben we al een paar parallellen gezien tussen wat er in de tijd van Noach gezegd wordt en in de tijd van de torenbouw van Babel. Wat je ziet, is dat God, die komt naar beneden, die ziet zonde, die ziet dat de boel niet is zoals die moet zijn. Bij Noach zei God toen van ik zal de aarde verwoesten. Bij de torenbouw van Babel zegt God van nou, het is weer niet wat ik bedoel. Er is trots, er is hoogmoed. En God gaat hen oordelen. Maar wat God niet kon, dat was nog een keer door water de aarde verwoesten. Waarom kon God dat niet?
Had hij beloofd dat hij dat niet meer zou doen.
Dat had hij beloofd. Nou, tenminste, ik neem aan dat God dat met een bedoeling zo beloofd heeft. Maar in ieder geval, als God vervolgens de mensen gaat oordelen, dan heb je aan de ene kant de verstrooiing van de volken over de aarde, maar dan gaat God er nog wat bij doen. Hij gaat als het ware op een andere manier een nieuw begin maken. Hij gaat weer een gezin uitkiezen, dat is het gezin van Abraham. Hij haalt hen uit die zondige omgeving, uit de Ur, en hij begint iets geheel nieuws met hen. En wat God doet, hij zegt van, ik laat de rest van de mensen, laat ik over aan die andere machten, die geestelijke machten, die engelmachten, dus die volkerentafel eigenlijk. Ik kies één volk uit en dat wordt mijn volk. En daar ga ik mij aan openbaren, dat ga ik zegenen. En dan roept hij Abraham. En Abraham die wordt dan uit Mesopotamië gehaald. En die krijgt de opdracht om naar het beloofde land te gaan. En daar zal God hem tot een groot volk maken. Nou, we hebben vorige keer ook gezien wat er dan gebeurt. Is dat Abraham gaat, dat hij zijn vader meeneemt. En dan blijven ze een beetje steken in Haran. Een beetje op de verkeerde route was dat. Maar daar bleven ze steken. En dan staat er in Handelingen 7, dat toen zijn vader Terach was overleden, dat Abraham toen pas verder trok. Dus blijkbaar zat Abraham nog vast met de banden aan zijn familie. Wat natuurlijk ook een les is van de Heer Jezus, wie vader of moeder of vrouw of man lief heeft boven mij, is mij niet waard. God vraagt onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Als Abraham de opdracht krijgt, ga uit je maagschap, ga uit je familie, dan moet Abraham dat ook loslaten. Maar het kost dus moeite. Het heeft een jaar of, was het 12 of zo geduurd, voordat die vader overleden was. En dat zijn hele stille jaren geweest voor Abraham. Er gebeurde niks. God had gezegd, je moet naar het beloofde land. En totdat Abraham daar is, gebeurt er helemaal niks. God zwijgt. En pas als Abraham daar belandt, dan verschijnt God weer. Dat is ook een les die voor je geloofsleven geldt. Dat soms God een weg wijst, maar dat hij dat heel duidelijk doet en eigenlijk wacht tot je die stap hebt gezet. Iemand zei vroeger ooit eens tegen mij van God geeft altijd licht voor één stap. God gaat niet zeggen van we gaan even de hele route uitsteppen tot je 80 bent en even het hele plaatje geven. Nee, ik laat je één stap zien, die mag je zetten. En als je die gezet hebt, dan geef ik wel aan wat de volgende stap wordt. En als je wacht met die stap te zetten, dan moet je ook niet op rekenen dat je dat die andere stappen laat zien. Want ik verwacht vertrouwen van je. Ik verwacht dat je gewoon doet wat ik van je vraag. En dan komt vanzelf het licht voor die volgende stap weer. Dat vind je heel duidelijk zo bij Abraham. die pas als hij in het beloofde land komt, en dat vinden we dan in Genesis 12, dan verschijnt God weer. Nou, dat staat dan in vers 7 van Genesis 12. Toen verscheen de Heere aan Abraham. Er staat in Handelingen 7 dat God verschenen was in Ur, toen hij daar nog woonde, dus helemaal aan het begin van de reis. Toen verscheen de God van de heerlijkheid aan Abraham. En als Abraham, pas als Abraham in het beloofde land is aangekomen, dan verschijnt God weer. Er staat nergens dat Abraham daartussenin ook een ontmoeting met God gehad heeft. Dan hebben we ook stilgestaan bij de vraag, wat was er zo bijzonder aan Abraham? Dat God hem geroepen had. Wie weet dat nog? Waarom koos God Abraham uit? En niet iemand anders? Abrahams familie. Wat was er met Abrahams familie? Die was heel speciaal. Je weet het nog. Het is een moeilijke vraag allemaal, hè?
Ja.
Ja. Ook iedereen is bang om verkeerde antwoorden te geven natuurlijk. Het zijn allemaal strikvragen, allemaal opgenomen natuurlijk. Dus het staat voor eeuwig vast dat je een verkeerd antwoord... in gedachten is wat we net gezegd hebben. Er bestaan geen domme vragen, wel domme antwoorden. Dus, Nee, we hadden vorige keer voor diegenen die er waren nog Jozua 24 erbij gepakt. En er staat in vers 2 dat Terach, de vader van Abraham en de vader van Nahor... dat zij aan de overzijde van de rivier, dus in Mesopotamië, andere goden hebben gediend. Wat wil dat zeggen? Nog steeds gaat er geen belletje in.
Jozua 24,
vers 2. Dat betekent...
Abraham had het volgens mij niet gedaan.
Nou, dat staat er niet bij, maar je kunt gevoelig aannemen dat als je in een familie opgroeit... waarin je ouders je dit met een paplepel ingieten, dat Abraham dus buitengewoon goed bekend was met afgodendienst. Wat maakte dat God Abraham riep? Maar dat is nou juist het hele leerstuk van de verkiezing. Er is geen reden waarom Abraham meer was dan de anderen. Die is er niet. Maar God koos Abraham uit. Vrijmachtige, kiezende genade van God. Net zoals God ons uitgekozen heeft, niet omdat wij beter waren dan de rest, of beter zijn, of beter zouden kunnen worden dan anderen, maar omdat het Gods verkiezende genade was om jou en mij uit te kiezen, om bij zijn zoon te horen. Dat hij ons bestemd heeft, Romeinen 8, vers 28 tot 30, om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. En God zag ons als het ware ook in onze zonden, in onze overtredingen, en toch heeft God gezegd van ik kies jou uit. En voordat wij kozen, heeft God zijn zoon naar de wereld gezonden om de basis te leggen om het plan wat hij met ons had, om dat te kunnen uitvoeren. Dat is verkiezen. Dat zie je bij Abraham. Er is geen reden waarom Abraham uitgekozen is. Er is geen reden waarom Noach uitgekozen is. Bij Noach zagen we het ook. Er staat Noach was rechtvaardig, maar er staat ervoor omdat hij genade gevonden had in de ogen van God. Het begint met Gods verkiezende genade. En vervolgens, omdat God gekozen heeft, gaat hij werken en worden mensen anders. Dan ontstaat er een Abraham die toegewijd is aan God. Die door het geloof kan handelen. Niet omdat Abraham zoveel kracht had, omdat God met een lampje gezocht had van ik zal iemand zoeken die zo fantastisch is. Nee, omdat God dat voor hem gemaakt had. Dus het leerstuk van de verkiezing, dat vind je dus bij Abraham. Er is overigens heel veel verwarring over. Over wat verkiezing is, want wij redeneren heel vaak. We zeggen, wat is uitverkiezing? Als God bepaalde mensen heeft uitgekozen om de hemel te beërven, dan draaien wij het om. Dan betekent dat, zeggen wij dan, dat God ook bepaalde mensen uitgekozen heeft om in de hel te komen. En dat laatste staat dus nergens in de Bijbel. Sterker, het is ook wat tegen de Bijbel ingaat.
Want? Of gaat het niet zo diep?
Nou, nee, het gaat niet te diep, maar het is een ander onderwerp.
Ja, dat bedoel ik. Nee, natuurlijk gaat het dan van de...
Nou, heel simpel. Daar waar de Bijbel praat over verkiezing, is het altijd positief. En daar waar mensen veroordeeld worden, is het altijd op basis van hun zonden, op basis van hun daden. Nooit op basis van dingen waar ze geen invloed op hebben gehad. En nooit op basis van een plan als dat God gekozen zou hebben om bepaalde mensen, om die te haten, te verdoemen, in de hel te werpen. Nou, als jullie nadenken, komen vast met teksten denken van hoe zit het dan met deze tekst. Maar het is niet zo wakker om dat meteen te roepen, maar misschien de volgende keer.
Zal ik nog eens even thee inschenken? Dus, wil jij ook thee nu? Of wil jij
lieve
koffie?
Ja, zeg maar.
Wil jij een feestje?
Oké, dat was de verkiezing. Nou, Abraham die komt dan in het beloofde land. In vers 7 van hoofdstuk 12, dan verschijnt de Heere weer aan hem. Dan krijgt hij weer de belofte. Er was al belofte gegeven, die belofte van vers 2 en 3. Die 7 punten die daar genoemd staan. Eerste, ik zal u tot een groot volk maken. Tweede, u zegenen. Derde, uw naam groot maken. Vierde, tot een zegen zijn. Vijfde, zegenen wie u zegenen. Zesde, wie u vervloekt, zal ik vervloeken. Zevende, en met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Die zevenvoudige zegen, die was eigenlijk al uitgesproken door God in Mesopotamië. Als Abraham in het beloofde land komt, dan bevestigt God die belofte. En dat is eigenlijk wel heel merkwaardig, want Abraham zegt Hebreeën 11 dan weer. Die zegt van God riep, Abraham die gehoorzaamde uit geloof. En die denkt van nou, ik ga naar het beloofde land, komt het beloofde land. En vervolgens ontdekt hij dat God hem niet het land geeft, maar hem de belofte doet, ik zal je dit land geven. Want ze komen daar, en er staat in vers 6, in de laatste regel, en de Canaanieten waren toen in het land. Het land was bezet gebied. Dus Abraham krijgt een belofte van de toekomst van het beloofde land, dat hij die zal beërven, maar het gaat niet direct in vervulling. En dat is weer een geloofsdaad van Abraham, zegt Hebreeën 11, dat Abraham daar een vreemdeling en bijwoner was. Hij woonde in een tent in het beloofde land, omdat hij uitzag naar de belofte van God. En als die belofte lang zou duren, dan nog bleef Abraham hopen. Hij klampte zich vast aan God. Dat was zijn basis. En als God zijn tijd nam, dan vertrouwde Abraham erop dat het nog steeds zou komen. Nou, dan komen we aan het eind van vers 7. En er staat dat Abraham een altaar bouwde voor de Heere die hem verschenen was. Dat is in het boek Genesis, is dat heel bijzonder. Als je bijvoorbeeld, er zijn een aantal woorden die wat hele interessante bijbelstudies zijn. Het altaar. Waar vind je het altaar in Genesis?
Altaar in de Jordaan.
Ja, fantastisch. Alleen is dat Genesis?
Kain en Abel.
Kain en Abel offeren.
Ja.
Bij Noach vind je de eerste keer een altaar. Maar vervolgens vind je dat Abraham dat hij altaren bouwt op verschillende plaatsen. Ik geloof vier altaren. En dat zie je dan vervolgens in het boek Exodus. Zie je dat helemaal uitgewerkt. Dan krijg je de leer van het altaar. En waarom is het altaar zo belangrijk? Wat is een altaar?
Een offerplaats.
Maar wat symboliseert dat?
Het teniet doen van de zonde.
Ja, dat is het offer. Wat symboliseert een altaar?
Ontmoetingsplek met God.
Juist, het is een ontmoetingsplek met God. Hebben wij ook een altaar of niet?
Het gebed misschien.
Even kijken waar het staat. Hebreeën 13, vers 10. Wij hebben een altaar, waarvan zij die de tabernakel dienen geen recht hebben te eten. Dat gaat dan over het hemelse heiligdom, waar wij toegang toe hebben, op grond van het bloed van de Heer Jezus Christus, de plaats waar wij God kunnen ontmoeten door Jezus Christus heen. En dat altaar symboliseert als het ware de weg die Jezus bereid heeft naar God toe. Nou, dat altaar heeft heel veel betekenis. Er zijn twee Bijbelboeken die er helemaal over gaan. Exodus en Leviticus gaan heel veel over het altaar. Waar het altaar staat, hoe het functioneert, wat er mag, wat er niet mag. Die zou je eigenlijk, al die leerstukken moet je eigenlijk vanuit het Nieuwe Testament bezien. En dan geven ze heel veel inzicht in hoe God gediend wil worden. Nou, wat je ziet, en dat vind ik heel mooi in Abraham, dat Abraham twee dingen had. Dat staat in vers 8. Hij had een tent en hij had een altaar. Dus Abraham is in het beloofde land. Hij ontdekt dat die Kanaanieten zijn, dat de belofte van God nog een tijdje op zich laat wachten. Hij weet dat in de toekomst hij het land zal beërven. En in de tussentijd heeft hij een tent en een altaar. Nou kom je in het Nieuwe Testament. Dan zegt de Heer Jezus, ik heb een koninkrijk voor jullie. De zachtmoedigen zullen dat beërven. Het koninkrijk is voor deze kinderen, voor ieder die mij volgt. Het is er niet nu, ja, het is er nu wel, maar nog niet in de volle kracht. We zijn de erfgenamen van het koninkrijk, maar straks zullen we het pas beërven. Wat geeft God in de tussentijd? Kanaanieten, vijanden, die ons de zegen proberen afhandig te maken. Dat is de Satan, met zijn trawant, Efeze 6, geestelijke strijd. Maar God geeft ook een tent en een altaar, als het gaat om het christelijk leven. Een tent, dat wil zeggen, dat symboliseert eigenlijk dat je hier niet thuis hoort, maar dat je thuis hoort in het land dat God gegeven heeft, een stad die God gaat bouwen. Dat je een hemelburger bent, Filippenzen 3 vers 20. Ons burgerschap is in de hemelse gewesten. We hebben een paspoort van de hemel. We zijn op aarde. Ons paspoort is van de hemel. Dat is ons huis. En straks komt de Heer Jezus om ons daar naartoe te brengen. En het tweede wat we in de tussentijd hebben is een altaar. Dat is een plaats waar we in gemeenschap met God kunnen zijn. Een plaats waar we God kunnen ontmoeten. Waar we als het ware te midden van de vijanden hem kunnen dienen. Het is heel interessant dat het altaar, het brandofferaltaar in de Bijbel, ook een tafel wordt genoemd. In Maleachi 1 en Maleachi 2. De tafel des Heren, waar de offerdieren gebracht moeten worden. En vervolgens, als je dat eenmaal ziet, zie je ook in 1 Korinthe 10... dat het avondmaal, dat wordt verbonden met de tafel van de Heer. Het avondmaal is ook een plek waar offerdienst plaatsvindt. Het wordt de tafel van de Heer, de plaats waar wij priesters zijn. Maar bijvoorbeeld ook in Psalm 23 staat dat terug. Hij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Dan heb je als het ware die gemeenschap met God voor de ogen van de vijanden. Wat je bij Abraham vindt in het beloofde land, te midden van die Kanaanieten en die Ferezieten, heeft Abraham een altaar. En die vijanden die kijken, wat komt die snuiter hier doen? En Abraham, die geniet van de nabijheid van God. Want God is zijn herder, God leidt hem en God beschermt hem. Nou, dat hebben we allemaal vorige keer besproken, dus dat weten jullie allemaal nog. Bethel en Ai hadden we ook nog genoemd. Dat Abraham heeft dat altaar en die tent. Wat betekent Bethel ook alweer?
Huis van God.
Huis van God. En Ai is een beetje moeilijk, betekent puinhoop. En dat is eigenlijk ook wel een beetje het christelijke leven. Aan de ene kant zie je het huis van God, aan de andere kant de puinhoop. Kijk eens naar het christelijk erf. Waar is de ware gemeente? Aan de ene kant hebben we zoveel idealen als het gaat om gemeente zijn, om christen zijn. Je waant je soms in het huis van God. En tegelijkertijd, je ziet ook heel veel puinhoop op christelijk erf. En dat symboliseert ook het leven op een gebroken wereld. We leven niet in een periode waarin de Heer Jezus zijn koningschap openbaar maakt. Er is heel veel zonde, er is heel veel tekortkoming, heel veel gebrekkigheid. En in zo'n wereld mogen wij die tent en het altaar, moeten wij die tent en het altaar als het ware praktiseren. Vreemdeling zijn, in afwachting van de stad die God gaat geven, en het altaar praktiseren, ontmoetingsplaats met God. En Abraham die roept de naam des Heren aan, dus een technische uitdrukking, vers 8, die eigenlijk zegt dat hij een stuk eredienst, ja, ik zou bijna zeggen institutionaliseert, dat hij regelmatig van het altaar gebruik maakte, dat het een deel van zijn leven begon te worden. Niet zomaar af en toe een keer een offertje, maar het was een deel van Abrahams leven. Het hoorde bij zijn leven, die offerdienst, het aanroepen van de naam des Heren, want Abraham verbond zich met de Heren. Is dat Heren met hoofdletters? Wat was dat ook alweer?
Yahweh.
En wat was Yahweh ook alweer voor naam?
Ik ben.
Ik ben of de zijnde. En wat symboliseert het ook alweer? allemaal besproken.
Ja?
Ja. Genesis 1 en Genesis 2. In het begin schiep God de hemel en de aarde.
God de Vader.
God is de drie-enige God. En dat symboliseert de scheppingsmacht van God. God is de benaming van God als het gaat om zijn recht op deze aarde als schepper. Zodra de mens geschapen wordt, dan verandert het woord in Here. Dan gaat het over dat Yahweh komt. Dan is het niet meer de God, niet alleen de God die afstandelijk de wereld schept, maar de God die verbondsgod wil zijn, die een relatie met mensen zoekt. Een God die een relatie met mensen wil opnemen. Dus daarom is Here Yahweh is ook de naam die je heel vaak vindt in relatie met het volk Israël. Want de volken die kennen God als de God van de schepping, maar Israël die kent God als de verbondsgod met wie Israël in relatie staat. Ik had er vorige keer of een keer ook wel eens een tekst bij genoemd. Ik zal hem nog een keer herhalen. Dus 1 Samuel 17. Er zijn heel veel teksten waarin dit staat, maar het is een hele duidelijke. Dat is David die voor met Goliath gaat vechten. En er staat in 1 Samuel 17, vers 46, een beetje aan het eind van het vers. Opdat de hele aarde weten dat Israël een God heeft, en deze hele menigte weet dat de Heere niet verlost door zwaard en speer. Dat gaat dus om twee groepen mensen. David zegt, ik ga Goliath even doden. Hij heeft twee boodschappen. Dus één boodschap voor de aarde en één boodschap voor de menigte. Nou, de aarde, dat zijn die heidenen, dat zijn die Filistijnen, dat zijn de volken. De menigte, dat is die groep die daar bij Saul staat. Dat zijn de Israëlieten. De boodschap voor de volken is dat Israël een God heeft. Dat er een schepper is, een machtige God die zich verbonden heeft met Israël. Want meer zien de volken niet van die God. Want die kennen deze God niet in zijn aard. Maar Israël, deze menigte, die moet wat anders leren. Die moet leren dat de Heere, de verbondsgod met wie Israël een relatie heeft, niet verlost met zwaard en speer, maar dat God een heel andere agenda heeft. Dus de volken leren iets over God. Israël moet iets leren over de Heere, over de verbondsgod met wie ze in een relatie staan. En dit spraakgebruik vind je heel secuur, heel consistent in de hele Bijbel. Heere met hoofdletters gaat om de verbondsgod van Abraham, van Isaac en van Jacob. Tot zover helder. Aan je huis van mij. Beetje tegen.
Oh, ben je vergeten?
Zo, pakken. Dan mag jullie ook nog steeds bevragen.
Oh, vergeten.
Zegt wat. Goed, en dan staat er in vers 9. Daarna trok Abraham steeds verder naar het zuiderland. De Negev was dat vertaald. Wat ging Abraham doen in het zuiderland?
Was dat in verband met die hongersnood?
Dat is vers 10.
Daar was ruimte voor zijn familie.
Inderdaad, er was ruimte. Er woonde niemand anders. De woestijn. Wat deed Abraham in de woestijn?
Het lijkt echt hetzelfde als het volk Israël, dat ze dan in de woestijn gaan, hè?
Wat doe je daarmee?
Nou, dat ik het echt tegenovergestelde. Van Kanaan erg naar de woestijn. En dan volk Israël van Egypte naar de woestijn. En dan weer naar het beloofde land.
Ja, dat is de omgekeerde route.
Ja.
Ja. Oké, even naar vers 10. Toen de hongersnood in het land uitbrak, trok Abraham naar Egypte om daar als vreemdeling te vertoeven. Want de hongersnood was zwaar in het land. Wat gebeurde er precies?
Nou, volgens mij woonde die gewoon in de negen. Op een gegeven moment dan kwam de hongersnood, eten was op.
Ja.
Want later, als hij dan weer uit Egypte komt, gaat hij gewoon weer terug naar de. Dus volgens mij had hij daar toch een beetje. Het is hier gesetteld eigenlijk. Zo zie ik het dan.
Kun je een tekst voorlezen uit Jesaja 31? Ja. Toen pak ik dus wat anders erbij. Jesaja 31, vers 1. Wee hun die naar Egypte trekken om hulp. Die steunen op paarden en vertrouwen op wagens omdat ze talrijk zijn en op ruiters omdat ze machtig in aantal zijn, maar de blik niet richten op de heilige Israëls en naar de Here niet vragen. Wat deed Abraham in Egypte?
Hulp zoeken.
Mm-hmm. Hulp zoeken.
En brood.
Hulp en brood. Spelen en brood. Was dat dan goed of was dat dan slecht van Abraham?
Nou, in het licht van Jesaja was het slecht.
Ja, ik ben er overtuigd dat het een terugval in het leven van Abraham was.
Maar wat is dan het verschil dan? Hè? Dat zeg je inderdaad. Maar in feite, toen Jezus was geboren, kwam Herodes.
Dat is anders.
En waarom is het anders?
Nou, laten we eerst dit verhaal even uitleggen. 1. Egypte is in de Bijbel consequent een beeld van de macht, van een andere macht die de wereld beheerst. Kijk naar de Exodus, als Israël onderdrukt wordt. De farao is een representant, is een beeld van wie?
Satan.
Van de duivel. Wat vind je consequent dat Israël doet als ze in de nood zitten? Ze gaan naar andere volken toe. Bijvoorbeeld naar de koning van Egypte. Dat doen ze in de tijd van Jesaja. Ze gaan een bondgenootschap met Egypte sluiten om de opkomende macht van Assur te breken. God zegt, ho, doe het verkeerd. Je moet niet in Egypte zijn, je moet bij mij zijn. Wat doet Abraham in de Negev? God had gezegd, dit is je land. Ja, er zijn wat Canaanieten, maar ik ga je dit land geven. Dit is voor jou, je mag daar wonen. En Abraham die ziet die Canaanieten, misschien hebben ze wat gescholden, wat geroepen. Hij denkt, het wordt een beetje te heet om de voeten, zometeen doen ze wat aan mijn kinderen. En hij zoekt een plekje uit waar niet zoveel Canaanieten wonen. Hij settelt zich in de woestijn. Het begin van de afdwaling. Hij gaat in plaats van op God te vertrouwen, zie je hem langzaam maar zeker afzakken. En hoeft er maar dat te gebeuren en het gaat mis. Er komt een hongersnood en is Abraham als het ware al zoveel van zijn geloof kwijt, dat hij vervolgens een beetje in paniek raakt, in wanhoop, en hij zit zo in Egypte. En dan gaat het ook helemaal mis als je in Egypte komt. Dat zie je in het vervolg. Dus zometeen komen we terug op wat je zei. Hij komt in Egypte en dan komt hij, zijn ze op de grens en zegt tegen zijn vrouw van, nou, dit gaat niet goed, als ze in Egypte komen, dan willen ze vast allemaal met jou trouwen. En dan komt er een leugentje om bestwil. Niet alleen zo, we willen ze met jou trouwen omdat je een mooie meid bent. Nee, maar omdat dan zullen ze mij doden. Dat is nog erger. He, dus Abraham die is een beetje bang plotseling voor zijn leven. En vervolgens zegt toch dat je mijn zuster zijt. Dan moet Sarah zich nog voor de zus van Abraham uitmaken. Het was de halfzus toevallig. Dus het was een half leugentje. Ja. Maar het was duidelijk niet de hele waarheid. Dus vervolgens zei ze in Egypte. En inderdaad, zodra ze binnenkwamen, hoe oud was Sarah, 75 of zo, ze was zeer schoon. En de vorsten van Egypte zagen haar. Misschien was het een vrouwentekort of zo. Dat ik dat niet krijg, dat weet ik niet. Maar.
Ik heb nog geen schone vrouw van 75,
ja,
natuurlijk.
Oh ja, blijkbaar.
Misschien was het een anders, hè?
En deze vrouw wordt naar het huis van Farao gehaald. En Abraham die wordt gezegend, staat er dan in vers 16. Maar vers 17, de Heere sloeg Farao met zware plagen. Wat betekent dit? Wat betekent dit?
Dat God ingrijpt.
Vergelijk dit eens met Genesis 12, vers 2 en 3.
Eigenlijk een beetje tegenstrijdig, hè? Want nou krijgt die Farao, die krijgt voor zijn kiezen. Terwijl Abraham uit de oorsprong van is.
Ja. Ja. Wat staat er Genesis 12 vers 3?
Zij die u zegenen, zal ik zegenen. En zij die u vervloeken, zal ik vervloeken.
En verder dan?
De hele wereld zal ik van u uit, zal van u uit worden gezegend.
Juist, als Abraham in geloofsrelatie met God wandelt, zou de zegen van hem uitgaan. Zegen van Abraham voor de volken om hem heen. Als Abraham afvalt van die geloofsrelatie en als het ware op de vlucht slaat naar Egypte, dan zie je dat er plotseling geen zegen meer afstraalt van Abraham, maar vloek. Abraham, die wordt geslagen door de Heere vanwege het feit, vanwege het feit dat Abraham van zijn geloof is afgevallen. Het feit dat er vloek en orde is voor de farao is een teken dat Abraham zich niet op de juiste plek bevond. Want er komt geen zegen van Abraham voort, maar er komt vloek van Abraham voort. En dan zie je dus dat hierdoor die farao het door gaat krijgen. Wat hebt u me aangedaan? En vervolgens dan zet deze farao Abraham het land uit. Hij deed hem netjes uitgeleiden met een paar soldaten en gaf hem een trap onder zijn kont. Kom hij nooit meer terug. Dus als het ware, de Heere gaat farao gebruiken om Abraham terug te krijgen daar waar hij thuis hoort. Dat is een moeilijke weg. Dit is precies zo van toepassing op ons. Soms hebben wij wandelen in het geloof, dan zijn we heel dicht bij de Heer. En soms dan kan je ook wel eens een beetje afglijden. En dan ga je langzaam naar de Negev, de woestijn, dan wordt het wat dorre en droger. En dan hoeft er maar iets te gebeuren en je bevindt je plotseling in Egypteland, in de macht van de farao van Egypte. En dan gaat het mis. En wat zegt God dan wat er moet gebeuren? Dan moet je teruggaan daar, naar de plek waar het misging. Je moet beleiden dat je fout gemaakt hebt en teruggaan naar de weg die God wees en van daar af weer verder gaan wandelen. Dat zie je dus bij Abraham in 13 vers 1. Hij gaat terug en dan staat er heel uitgebreid in vers 3 dat hij uit het zuiderland naar Bethel gaat, de plaats waar zijn tent in het eerst had gestaan, tussen Bethel en Ai. Hij gaat terug naar het altaar dat hij daar vroeger had gemaakt. Dus Abraham moet terug naar de plaats waar het misging. God zegt Abraham, dit is een weg die niet tot zegen is, maar tot oordeel. Je moet teruggaan naar Bethel en Ai, naar je altaar, en dan kan ik de draad met jou weer oppakken. Maar eigenlijk is dit gewoon verzoeking, geestelijk verval, wat we allemaal bij tijd en wijle ons geloofsleven hebben. En de les is dan, ga terug naar de plaats waar de tent en het altaar staat. Het vreemdelingschap in de afwachting van de stad die God geeft en het altaar, de plaats waar je God kunt aanbidden en met hem in contact staat. Nou, even over jouw vraag. Waarom moest de Heer Jezus naar Egypte? Ja, dat staat ook gewoon in de Bijbel, hè?
Dat zie je ook in Naomi. Die gaat dus ook die kant op.
Ja, maar niet naar Egypte. Die ging naar Moab.
Oh, die ging naar Moab.
Een ander, ja, dat lijkt erop, hoor. Maar ze hebben een andere kant. Nee, maar waarom moest de Heer Jezus naar Egypte? Dat staat gewoon in de Bijbel, hoor. Dus daar hoef ik niks voor te bedenken.
Oh.
Matthäus 2, vers 15.
Op de vlucht.
Ja, op de vlucht. Even toch een... Er staat er, Matthäus 2, vers 15, hij was daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is door middel van de profeet, Hosea is dat, die zei, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Hosea past die woorden toe, Hosea 2 geloof ik, op Israël, dat God Israël roept uit Egypte en het beloofde land brengt. En God zegt van, om mijn zoon te identificeren met het volk wat hij zal vrijkopen, moet hij diezelfde reis als het ware maken. De reis van Egypte terug naar het beloofde land. Dat is die profetie van Hosea 2. Dat is een heel verhaal.
In feite ook weer dat de zonde in op zich neemt. Is dat ook zo?
Ja, gedeeltelijk. Het is inderdaad, de Egypte symboliseert niet de zonde, maar de verlossing.
Ja.
Het gaat het loskopen uit de macht van de Satan. Het loskopen, Colossense 1, uit het koninkrijk van, het domein van duisternis, van de Satan, en overgebracht worden in het koninkrijk van de zoon van de liefde van de vader. Dat is wat Egypte symboliseert. En om dat als het ware duidelijk te maken, moest Jezus diezelfde route gaan van Egypte naar Israël. Dus niet omdat daar verval was, maar omdat God het zo gepland had. Dus dat is duidelijk anders. Ik denk de enige keer dat, ik kan ook zeggen natuurlijk bij Jozef. Jozef heeft ook Jacob ook de opdracht van gaan naar Jozef, want dat is de plaats waar God de verlossing nu heeft. Daar is brood, omdat Jozef daar was in Egypte. Eind van het boek Genesis. Daar komen we over een jaar of drie zijn we daar wel. Helder tot nu toe? Iedereen is heel stil vanavond.
avondje.
Ja. Maar dat Jozef en Maria naar Egypte gingen, mm-hmm. dat was dan in opdracht van God, of was dat ook een niet vertrouwen op God?
Dat was een aanwijzing, hè?
Dat was een aanwijzing.
Ja.
Okay. In een droom, oh ja.
In een droom staat daar, die engel die komt dan ja. en die zegt dat gewoon. Dus,
Dus dat is wel anders dan bij... Ja.
En nog even, dan vraag ik toch wel even naar Jozef. Jozef moest dus naar Egypte. En waarom is dat anders dan dat Abraham, dat geen geestelijk verval was? Omdat Jozef weer het type is van Jezus?
Ja, daar komen we dan te zijn de tijd wel. Omdat je daar de leiding van God, als het ware, in ziet. En Jozef inderdaad symboliseert de Heer Jezus die zijn koningschap over de hele aarde zal vestigen. En het rijk van de Satan, dat is in feite het einde van het boek Genesis, wat onderworpen wordt omdat de farao zijn macht overdraagt aan Jozef. Ja. Goed, dat is een heel ander beeld wat je daar ziet.
Ja, dus het is niet altijd klakkeloos van een formule van dat het altijd zo is.
Nee, nou je vindt wel al die landen hebben bepaalde karaktertrekken die je heel consequent terugvindt. Maar bijvoorbeeld in het verhaal van Jozef, daar is de symboliek van Jozef is zo sterk. En dat gaat dus over iemand die verworpen wordt en uiteindelijk de koning van Egypte wordt. En die broers die dan in Egypte ontdekken van maar dit is het weer symboliek van de broers, het symboliseert het volk Israël, die als het ware bij Jozef een hel moeten halen. Dat het volk Israël in de directe relatie met God is er armoede, is er hongersnood. En dan gaan ze naar Jozef om als het ware toch de zegen van God weer te ontvangen. Dat is eigenlijk wat er vandaag de dag gebeurt. Er is van een Joods volk. Maar het Joods volk kan alleen maar de zegen ontvangen als ze zich vervoegen bij Jozef. Er is geen hel meer in het Joods zijn zelf. Het is niet zo van als je Jood bent heb je een weg tot God. En als je christen bent of wie dan ook dan kan je via Jezus. Maar Joden hebben een eigen weg tot God. God heeft dat als het ware afgesneden en gezegd van als je nu Jood bent. En je wilt het hel van God ervaren dan moet je naar Jezus van Nazareth. Er is geen andere route. Dat vind je in het verhaal van Jozef terug. Ben je stil, Margreet? Ik zit zo heel diep.
Ja, ik moet moeite doen om erbij te blijven.
Ben je zo moe?
Ja.
Ja, geeft niet. Even kijken. Waar waren we? Genesis 13 inmiddels. Nou, vervolgens komt Abraham terug uit Egypte en dan is hij wat wijzer geworden. Wat is Abraham wijzer geworden? Wat zijn de drie gevolgen van het bezoek aan Egypte?
Nou, hij zit terug bij af. Hij gaat weer terug naar...
Ja, nee, dat is waar. Abraham, die gaat terug naar af. Ja. En die is als het ware weer hersteld. Die kan de draad weer opnemen waar hij gebleven was bij Bethel en Ai.
Ja.
Maar wat je heel vaak ziet met zonde, is als je zondigt, is dat zonde wel vergeven kan worden. Dat je je draad wel weer kan oppakken met God. Maar soms de gevolgen van een zonde wel degelijk kunnen blijven bestaan. Je kan een ruit ingooien met een steen. En vervolgens beleiden, sorry dat ik die ruit heb ingegooid. Ik weet me vergeven, jou ook vergeef het je. De eerste ruit die vervolgens spontaan geneest en herstelt, moet ik nog tegenkomen. De ruit is gewoon kapot. Dan moeten de glazen zetten bij komen enzovoort. Er moet wat gebeuren. Er is dan wel schade aangericht. Niet altijd, maar soms wel. En die schade moet hersteld worden. Hetzelfde bij het bezoek van Abraham. Hij wordt wel hersteld, maar zijn bezoek heeft wel schade aangericht. Er zijn drie dingen gebeurd. Of drie dingen heeft hij als het ware meegenomen. Ja, Anja weet het. Jij weet er twee, geen drie waarschijnlijk. Mag ik zeggen twee? Zeg het maar.
Nou, die geschenken, die hele kudde dieren, waardoor hij later dan een conflict krijgt met Lot.
Ja.
En Hagar, die slaapt in, waardoor hij problemen krijgt.
Juist. Abraham had rijkdommen opgedaan in Egypte en die worden een bron van twist in Genesis 13. Abraham had een slavin daar op de kop getikt, Hagar. En als God een tijdje wacht met de zoon geven, dan neemt Abraham het allemaal zelf ter hand. En dan probeert hij met Hagar wat te regelen. Dan wordt Ismaël geboren en dat is tot de dag vandaag een probleem. Want wat zijn de nazaten van Ismaël ook alweer?
Moslims.
Ja, Arabieren. Ja. Dus tot de dag vandaag vind je de gevolgen van die reis van Abraham naar Egypte.
Ja, bijzonder, hè?
Daar is het begonnen. En wat is het derde gevolg?
Ja, dat kan ik niet echt terugvinden.
Hij neemt maatregelen.
Hij kan wel terugvinden, maar dat heb ik vorige keer niet gezegd aan. Nee, het derde is dat Lot veranderd is.
ja.
Want vervolgens, dan staat Abraham en Lot, die staan daar op die berg te kijken. En dan zegt Lot in vers, wat ik even wat staat, in vers 10, aan het eind, hey, dat stuk daar is zo begonnen, dat kies ik. Dat lijkt precies op het land Egypte. En dat was het zo mooi. Dus Lot, die is gevoelig voor Egypte. Aaron heeft hem meegenomen naar Egypte. En Egypte, de wereld, heeft zich vastgezet in zijn hart. En vervolgens gaat Lot voor de buik. Lot is een typische meeloper. Zoals er zoveel christenen zijn die meelopers zijn. Je hebt mensen die zelf een altaar hebben en zelf een tent hebben. En je hebt mensen die meelopen. Lot liep gewoon mee met Abraham. Met geen eigen relatie met God.
Althans, nee, op het geloof.
Niks blijkt uit het hele boek Genesis dat Lot een geloof in God had. Zoals Abraham dat had. Hij had een oom. En die oom ging naar het beloofde land. Lot ging mee. Maar vervolgens, dan ontstaat een twist. En Lot die blijkt dan al heel snel te vallen voor rijkdom, voor gemak, voor comfort. Die gaat op in de steden van het land. En dat heb je vandaag gedacht met christenen. Er zijn christenen die, als je naar ze kijkt, dan zie je eigenlijk helemaal geen verschil tussen, pak een beet, een Kanaaniet en deze persoon. Lot die woonde op een gegeven moment in Sodom. Hij handelde als Sodom, was een deel van Sodom. Hij was een rechtvaardige. Hoe weten we dat Lot een rechtvaardige was?
Met dat Sodom werd verwoest. En toen, hoeveel rechtvaardigen zijn er? En toen heeft God de rechtvaardige weggehaald.
En dan blijkt dat God inderdaad Lot een rechtvaardige noemt. In 2 Petrus 2 staat dat nog een keer bevestigd. Maar inderdaad, uit het gedrag van Lot is dat niet duidelijk. Er zijn heel veel christenen die misschien nog net geloven, maar je merkt er helemaal niks van. Dat zijn de meelopers. De mensen die gewoon een beetje in de kielzocht van de Abrahams, de geloofshelden, meelopen. En ze proberen wat van de zegen te pikken. En Abraham wordt rijk en hij wordt ook rijk. Je wordt ook rijk als het ware. Maar je hebt geen eigen relatie met God. Als je dan een keus moet maken, dan kan je die keus niet maken in overleg met God. Dan ga je voor de bel. Dan ga je af op wat je ogen zien. Of wat je voelt. Of wat je nou. En Lot eindigt.
Ja, dan kiest hij zichzelf eigenlijk.
Eigenlijk kiest hij voor zichzelf. Ja. En je ziet het verval van Lot, hè. Ik zal even de teksten noemen. Van Lot, het gaat in hoog tempo bergafwaarts. Als je gewoon de teksten naast elkaar legt. 7 stappen. In vers 10. Daar begint het al. Ze kiezen. Toen sloeg Lot zijn ogen op. En hij zag dat de hele streek van de Jordaan rijk aan water was. Als de hof des Heer. Als het land Egypte. Dus Lot, die ziet wat voor ogen is. En die vergelijkt als het ware. Het is zo mooi. Het is net de hof van Eden. Met nog een vroom praatje erbij te maken. Ook, het is net het paradijs. Paradijs hersteld. Ja, bij Sodom. Kan dat? En vervolgens staat er dat Lot koos voor die hele streek van de Jordaan. Hij gaat naar het oosten. Een slecht teken erbij als hij naar het oosten gaat. Want het oosten, dat is de plaats van God af. De ingang van de hof van Ede aan het oosten. Daar stond die engel. En steeds zie je al die mensen naar het oosten gaan als ze van God afgaan. Omgekeerd. De ingang van het tabernakel is naar het oosten gericht voor de mens die terugkeert naar God. Het derde, Lot in vers 11 scheidt van Abraham. Dus hij zegt zijn oom vaarwel. Waarbij degene die goede invloed heeft op zijn leven, ja, die is niet meer bij hem. Het vierde, dan staat er dat niet alleen dat Lot kiest voor die velden van Sodom, maar in vers 12 staat dat hij zich vestigt in die steden. Hij heeft niet meer een tent, maar hij vestigt zich. Hij is een deel ervan aan het worden. Dan staat er dat hij zijn tenten opslaat tot bij Sodom. Dus je ziet hem als het ware, in het begin is het de vlakte die zo mooi waren, maar je ziet hem al opschuiven naar de stad, want het is toch wel veel comfortabeler om in de stad zelf te wonen. Dan kom je in hoofdstuk 14, dan blijkt Lot, vers 12, dan blijkt Lot een huis te hebben in Sodom. Er staat in 14 vers 12, Lot woonde in Sodom. Het blijkt dat die plots niet meer aan de poorten staat en niet meer buiten in de vlakte, maar dat hij inmiddels in Sodom woont. En dan in hoofdstuk 19, vers 1, als die engelen langskomen, dan zit Lot in de poort van Sodom. Dat is ongeveer de marktplaats, de plaats waar de beslissingen genomen. Dus Lot had zich opgewerkt in de stadsbestuur van Sodom. Nou, als je weet dat Sodom het symbool is voor een stad die aan zondigheid in ondergaat. Als in Sodom en Gomorra deze tekenen waren gebeurd. En alle profeten die het steeds noemen. Hoe erg het in Sodom was. Het is het prototype van de zondige wereld. Zonder God. Dan symboliseert dit het verval van Lot. die uiteindelijk tot in de heersende klasse van Sodom afdaalt. Dat is Lot. En dat is het gevaar van christenen die meelopen, die niet uit hun eigen geloofsrelatie zoals Abraham met God leven.
En wat is dan het verschil tussen Abraham en Lot? Want Abraham was ook afgedwaald, die heeft ook 12 jaar moeten doen voordat hij Lot gelaten had. Dan zou je ook kunnen zeggen van, zou je dat ook kunnen zeggen, laat ik zo zeggen, begrijp je wat ik bedoel?
Mm-hmm.
En wat is dan toch het verschil als je die twee naast elkaar neerlegt?
Nou, kijk maar naar de tekst. Wat zijn de verschillen tussen Abraham en Lot?
Uiteindelijk gaat Abraham wel weer terug bij God. En start weer opnieuw.
Aan het eind van vers 4. Abraham roept de naam des Heren aan. Abraham leeft vanuit het contact met God. Hebreeën 11. Abraham gelooft God. Hij ziet dingen die er nog niet waren. Vanuit zijn geloof worden die werkelijkheid. En daardoor maakt hij andere keuzes. Maar het mooiste vind ik nog dat er in vers 10 staat. Toen sloeg Lot zijn ogen op. Dus Lot mag eerst kiezen. Abraham zegt, kies maar, wat wil je? En Lot slaat zijn ogen op. Hij kijkt rond en hij kiest Sodom. En Abraham, die slaat niet zijn natuurlijke ogen op, maar die slaat zijn geestelijke ogen op. Dat staat in vers 14. Dan zegt de Heere tegen Abraham, nadat Lot weg is gegaan, sla toch uw ogen op en zie. Dus er is een verschil tussen wat Lot doet, die kijkt zelf, maakt zelf zijn keuzes, en Abraham die als het ware naar God kijkt en vervolgens zegt de Heere God tegen de Heere God, zegt Heere God, laat u mij maar zien waarnaar ik moet kijken. Wat is voor mij de weg en de toekomst? In welke richting moet ik opgaan? En dan zegt God tegen Abraham, je mag het hele land doorwandelen. Doorwandel het in zijn lengte en in zijn breedte, want u zal ik het geven. Dat is de belofte van God aan Abraham. Dus Abraham, die kijkt niet met zijn natuurlijke ogen, die kijkt met zijn ogen van zijn geloof. Dat is Hebreeën 11.
Dat is dan ook een bewijs dat God weer de draad met hem oppakt, helemaal.
Tuurlijk. Abraham is hersteld als hij terug is bij Bethel en Ai, is weer helemaal hersteld, want hij is hier in de kracht van zijn geloof. Vervolgens komen de verzoekingen van twisten. We hebben de verzoeking van rijkdom gehad. De verzoeking van hongersnood. Hongersnood zijn omstandigheden. Rijkdom, dat is dus de welvaart. Hongersnood gaat Abraham voor de bijl. Welvaart gaat hij voor de bijl. Maar hier bij twist. Deze herstelt in de gemeenschap met God. En maakt de juiste keus. En hij kiest voor God. En laat zich door zijn geloof leiden. En dan staat er ook dat Abraham... die gaat wonen bij de terebinten van Mamre, eind van vers 13, en bij Hebron, en daar bouwt hij een altaar voor de Heere. Dat is hoofdstuk 13. We gaan hoofdstuk 14 ook nog doen. Dat is een geheel namelijk. Als je nog wakker genoeg
bent. Maar toch wel frappant in hoofdstuk 13, zeg maar, dat Abraham zeg maar de keuze aan Lot laat, hè? Dat hij zegt, nou, wat jou kiest, dan kies ik het andere. Dus het was hem meer te doen eigenlijk om een eind aan de ruzie te maken. Dan dat, nou goed, dat je net zei dat hij zijn ogen opgeslagen had.
Ja, maar Abraham had de belofte van God. Ik ga je een land geven. Ik ga je een stad geven. Dus ja, Abraham was niet afhankelijk van zijn eigen keus.
Nee.
Lot was afhankelijk van zijn eigen keus. Want die moest het zelf maken.
Ja.
Maar Abraham die rekende erop dat God hem wat zou geven. Een plek. Die had geleerd in Egypte. Als ik het zelf doe, dan eindigt het in de penarie.
Ja.
Ik moet wachten totdat God mij gaat geven wat hij beloofd heeft. En dat zie je dus terug in hoofdstuk 13. Dat hij daar afstand van doet... Ik heb hier niks. God is machtig om het links en rechts en overal te geven. Dus kies jij maar wat. Goed, dan komen we bij hoofdstuk 14. Waarom staat hoofdstuk 14 in de Bijbel? Genesis 14. Je hebt zo net al die mooie namen gelezen.
In de leesvaardigheid oefenen.
Nou, dat gaan we
vanmiddag
bespreken.
Oorspronkelijk waren het helemaal niet ingedeeld in hoofdstukken. Later ja. Dat
is een bijna zeg maar. Je hebt gelijk.
Dat is heel helder.
Maar goed, de vraag is natuurlijk een andere. Waarom staat het hele verhaal van die oorlog nou in de Bijbel? Zou dit de eerste oorlog zijn die gevoerd is?
Nee, vast niet.
Vast niet. Waarom staat deze oorlog in de Bijbel?
We zullen dat lezen.
Waarom staat deze oorlog in de Bijbel?
Nou ja, omdat Abraham erin betrokken raakte.
Nee, Abraham raakte niet betrokken, want Abraham die was niet op de plaats waar de oorlog was. Die leefde bij Mamre en het ging allemaal aan hem voorbij.
Ja, omdat Lot erin betrokken raakte.
Omdat Lot erin betrokken raakte. Deze oorlog staat in de Bijbel omdat een kind van God daarin verwikkeld is. De Bijbel geeft geen geschiedenis, maar die geeft helsgeschiedenis. Die gaat erover vandaar waar het voor de ontwikkeling, de openbaring, de voortgang van het hel belangrijk is. Dan wordt een oorlog beschreven. Het mooiste voorbeeld is Esther 1. Wat ik ken in de Bijbel. Je weet ook wat Esther 1 is. Wat daar staat.
Het zoveelste jaar.
De Bijbelkennis wordt op de proef gesteld. Ja. We worden gemarteld hier, gegezeld. Ahasveros heeft een groot feestmaal.
En het geschiedde in de dagen van Ahasveros. Hij is Ahasveros die regeerde van India aan tot aan het Moorenland toe, 127 landschappen.
Ja, wat je hier ziet, dat is Ahasveros, dat is deze naam kennen we niet zoveel, maar we weten wel wat de Persische naam was. Dat was koning Xerxes, een van de machtigste vorsten van de Perzen.
Dat is ook een oratorium van Handel, koning Xerxes.
Ja, dat heeft hiermee te maken. Maar die feestmalen die er waren, wat een beetje door het verhaal van Esther heen verweven, dan vind je een aantal van die feestmalen. Dat Xerxes, daar was een hofhouding, feest. Dat waren feesten ter militaire voorbereiding van de grote oorlogen tegen de Grieken. Die we allemaal uit de geschiedenisboeken kennen, de Peloponnesische oorlogen. Dat Xerxes en Darius daarvoor al met de legers naar de Grieken trokken om Griekenland te veroveren. Als ze Griekenland veroverd zouden hebben gehad, zouden de Perzen eigenlijk de volledige wereldheerschappij naar ze toe getrokken hebben. De Grieken, die wisten dat te weerstaan. De Peloponnesische oorlogen. Dat heel bekend, je hebt al in geschiedenisboeken staan, dat weet je wel. Ja. Maar waarom wordt deze oorlog genoemd? Omdat het lot van Israël in het geding is. Omdat die Haman er is en die wil als het ware in het geniep het volk Israël uitroeien. En dan gaat God de voorbereidingen van die oorlog gaat hij beschrijven in de Bijbel. Niet vanwege de strijd met de Grieken. Wat eigenlijk als je naar een schaakspel kijkt. De strijd is die op het bord gespeeld wordt. Maar om de geestelijke strijd die erachter is. Omdat in die strijd als het ware een andere strijd plaatsvindt. Namelijk tussen geestelijke machten. De macht van de Satan. Gepersonifieerd door Haman. Tegenover Mordechai. Een beeld van Christus. En die strijd met inzet het volk Israël. En dat is de strijd waarom het God gaat. En als dit in het geding is, dan wordt die strijd in de Bijbel beschreven. Dus je ziet dat God op een heel andere manier naar de geschiedenis kijkt. Dan wij mensen. God heeft een heel andere dimensie aan de geschiedenis. En dat vind je dus ook in Genesis 14. Het gaat God niet om die Kedor Laomer. En over die vijf steden. Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim en Zora. Was die laatste? Bela, Zora. Dat zijn de vijf steden in de vlakte. Maar het gaat hem om Lot. En omdat Lot het slachtoffer was. Hij was weliswaar een wereldsgelovige. Maar desalniettemin een rechtvaardige. En God laat niemand aan zijn lot over als die relatie mee heeft. Zelfs Lot niet.
Zelfs Lot niet.
Dus Lot, die wordt gered. Die wordt zelfs twee keer gered. Ja, die wordt, dus Lot zie je altijd strijdend ten onder gaan. Je ziet hem strijdend ten onder gaan hier in Genesis 14. Hij wordt gevangen weggevoerd. Je vindt hem vluchtend uit Sodom gaan, terwijl het uit vuur en zwavel uit de hemel regent. En vervolgens wordt hij ook nog een keer door zijn dochters overmand. Ja, die kinderen willen en vervolgens dan met hem het bed delen. Dus Lot zie je altijd verliezen. En dat is de krachteloze gelovige. Abraham zie je altijd winnen, afgezien dan van die trip naar Zuiderland. Omdat hij een relatie met God heeft. Nou, dan vind je die oorlog. Een hele slimme oorlog. Je hebt die vijf koningen in de vlakte. rond de Dode Zee was dat. En die vier koningen ver weg. Kedorlaom was de koning van, wat was het ook alweer? Elam. Wat was Elam ook alweer? Perzië. Vaker gehad. Hè? Sinir, Elam, die steden die door de Nimrod gesticht waren. Dat is eigenlijk de macht van de Satan via Perzië en Nimrod en de macht van de Satan in de zondigheid van Sodom. Je ziet die oorlog, het zijn eigenlijk twee zwarte poppetjes die met elkaar vechten. Maar de echte strijd is niet wie is de beste van deze twee groepen, de vier koningen of de vijf koningen. Maar de vraag is van, wat voor strijd vindt uiteindelijk plaats tussen dat wat op de aarde gebeurt en God? En de inzet van deze strijd is niet eens de koning van Sodom, of de koning van Zoar. De inzet van deze strijd is Lot. En laat God Lot aan zijn lot over. Klinkt mooi, hè? Laat God Lot aan zijn lot over. Doet God dus niet. God gaat voor Lot in de bres staan. Nou, vervolgens dan zie je dat Lot meegenomen wordt, staat in vers 12. En dan komt een vluchteling, en die komt, in vers 13 staat het, bij de Hebreeër Abram. Nou, hier lees je overheen. Maar Hebreeër is afgeleid van het woord Heber. Dat kwamen we terug, kwam tegen in die geslachtsregister. In de nakomelingen van Sem in Genesis 11. Eber. Daar is het woord Hebreeër van afgeleid. Genesis 11 vers 14. Hebreeër betekent doortrekker. Dat betekent pelgrim. Je hebt Lot. Die had ze thuis gevonden in Sodom. Die wordt het slachtoffer van die koning. Van Elam, Kedorlaomer. Die wordt meegenomen in de ondergang van Sodom. En Abram, die woont niet in die stad, want hij is een pelgrim. Hij is een doortrekker. Hij is iemand die als het ware zijn tent heeft, omdat hij leeft vanuit zijn relatie met God. Dus die oorlog gaat helemaal aan Abram voorbij. Want waar Abram woonde was, waren die mensen niet. Die bemoeiden zich er niet mee. Maar dan staat er in vers 14, toen Abram hoorde dat zijn broeder als gevangen wordt weggevoerd, was zijn neef, maar hij voelde zich zijn bloedbroeder. Dan gaat Abram de strijd aan. En dan moet je voorstellen, heb je die grote volken. En Abram met zijn 300, hoeveel man was het ook alweer? Dat staat ergens hier. 318 man. 318 man. Hij achtervolgt hen, het hele land door. En hij wint. Dat is de kracht van het geloof. De koning van Perzië, met die drie andere koningen. Dat moet toch wel een leger van meer dan 300 man geweest zijn. Die vijf koningen zo in de pan weten te hakken. En een Abraham, omdat hij leeft vanuit zijn geloofsrelatie met God, die wint het. Niet omdat hij zelf zo machtig is, maar omdat hij namens God strijdt. Dat is geestelijke strijd. Als we geestelijk strijden, dan zijn we in staat om het te winnen van de Satan. Terwijl de Satan veel machtiger is dan ons. Niet omdat wij zo machtig zijn, maar omdat wij ons verbinden met de overwinnaar. Omdat wij door het altaar en die tent een verbinding hebben met de hemel, waar Jezus Christus heerst, die Goliath overwonnen heeft. Die de Satan op het kruis vernederd heeft. En overwonnen heeft. Nou, en inderdaad, Abraham die wint dan. En hij brengt dat hele zaakje terug. Inkluis Lot en zijn hele spulletje. En de vrouwen en het volk. En dan gebeurt er wat. Vers 17. Toen ging de koning van Sodom uit Abraham tegemoet. Nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedorlaomer. En nou wordt het link. Nou wordt het link voor Abraham. Waarom wordt het link voor Abraham?
Hij zou hem wel een voorstel doen.
Ja, en wat symboliseerde die koning van Sodom ook alweer?
Chaos, zonde.
Zonde, ja. Zondigheid, Sodom. Ja? Dus nou komt de koning van Sodom, die komt bij Abraham. En dan lees je een paar versen verder, vers 21, lees je wat die koning van Sodom gaat zeggen. Weet je wat, Abraham, ik ben zo blij dat je mij gered hebt. Ik was kantje boord, ik was er bijna geweest. Geef mij mijn mensen terug. Maar jij mag al die spullen boel houden. Al mijn schatten, al mijn bezittingen, die geroofd waren, was er toch al kwijt, maar je mag ze allemaal hebben. Nou kan je denken, van hé, maar die Abraham, God had beloofd van, ik geef jou dit land. En nou leidt God hem in een grandioze overwinning. Dat de koningen van het land notabene zelf hun bezittingen aan de voeten van Abraham neerleggen. Dus Abraham had kunnen redeneren, net als Lot, van hé, het lijkt op het land van Ede, de hof van Ede. Dit is leiding van God. Dit is Gods hand die mij dit allemaal geeft. Ik neem het maar aan en Abraham doet het niet. Een beetje op dezelfde manier als de Heer Jezus. Als de Satan bij hem komt en zegt van joh, ik kan je de hele wereld geven. Je wil de wereld toch loskopen, je kan de wereld zo van mij krijgen. Je moet maar één ding doen, neerbuigen en mij aanbidden. Eén keer. Waarbij de Heer Jezus dat weigert, omdat hij dan het koningschap uit de handen van de Satan zou hebben aangenomen in plaats van uit de handen van zijn vader. Hier voor Abraham hetzelfde. Het risico na een geestelijke overwinning ben je het meest kwetsbaar als christen. En dan ben je zo gevoelig, dan sta je, heb je overwinning in geloof gehaald. En dan denk je van, nou goed, het is de zegen van God. En voor je het weet, die koning van Sodom voor je, de Satan met zijn listen, die heeft een heel logisch klinkend aanbod voor je. Een deal. Die al je problemen in één keer oplost. En alle beloften van God in één keer vervult. En dan zie je dat God daar iets voor in petto heeft. Om ons te helpen om die verleiding van die koning van Sodom te weerstaan. Wat?
De zegen.
De zegen, welke zegen?
Wat was de vraag?
Wat heeft God in petto om ons te helpen om die verleidingen te weerstaan?
De Heilige Geest.
Ja, ik kan er niet nee op zeggen, maar staat hier natuurlijk niet. Het is een beetje raden zo, hè? Zo van,
Nou, dat. Dat redeneer ik nu.
Ja, ik stel de vraag natuurlijk omdat we de Bijbel bezig zijn. Dus dan zou hier ook wat moeten staan natuurlijk. Hè? Wat staat er tussen het moment dat de koning van Sodom Abraham tegemoet gaat, vers 17, en dat hij hem dat aanzoekt, vers 21. Wat staat er tussen?
Melchizedek.
Koning van Salem.
De koning van Salem.
Dan verschijnt Melchizedek. En wie is Melchizedek?
Een afbeelding van Jezus. Ja, als het u gelingt.
Melchizedek is de koning van Salem. Wat is Salem ook alweer?
Jeruzalem.
Jeruzalem. En wat betekent Melchizedek ook alweer? In Hebreeën 7, naar de betekenis van zijn naam, koning der gerechtigheid. Koning van Salem, koning van de vrede. Melchizedek, koning van de gerechtigheid. Dat is gewoon in de Bijbel, Hebreeën 7.
Het kan de Heer Jezus zijn.
Het is niet de Heer Jezus, het is gewoon een man. Een koning van Jeruzalem, die uit het niets opkomt en Abraham tegemoet loopt. Salem lag er ook, een klein dorpje op een heuvel, dat was het late Jeruzalem. En die komt bij Abraham namens God de Allerhoogste. Hij was een dienaar van God. Waar hij vandaan komt, waarom hij geloofde, hoe het allemaal kan, een heleboel vragen, we weten het niet. Maar God stuurt deze Melchizedek naar Abraham met brood en wijn om hem te versterken. En Melchizedek die brengt Abraham weer even in contact met God. Dus voordat Abraham de koning van Sodom tegemoet treedt, wordt die lijn met de hemel als het ware even versterkt door die Melchizedek. En als Abraham voor Sodom, de koning van Sodom staat, dan kijkt hij met het oog van het geloof naar de koning van Sodom. En niet meer met de ogen van Lot. En dan is hij in staat om die verzoeking van de koning van Sodom te weerstaan. Wat betekent Melchizedek voor ons? Ook weer een hele voor de hand liggende vraag, want er staat een heel hoofdstuk in de Bijbel geschreven over Melchizedek. Welk hoofdstuk is dat?
Hebreeën, geloof ik ergens.
Ja, Hebreeën 7. Een heel hoofdstuk, alleen maar over Melchizedek.
Dat onze eigen hoge priester hebben.
Dat de Heer Jezus is een hoge priester naar de ordening van
Melchizedek.
Waar staat dat?
Hebreeën
7. Psalm 110.
Ja.
En
Hebreeën 7.
En Hebreeën 7 staat het ook. Maar in Psalm 110, er staat dat de priester die God zal stellen, is priester naar de ordening van Melchizedek. Het staat in Psalm 110, dat is heel bijzonder dat er staat. De Heer, vers 4, de Heer heeft gezworen en het berouwt hem niet. Gij zijt priester voor eeuwig naar de wijze van Melchizedek. Dan een hele moeilijke vraag. Wat is het verschil tussen het priesterschap van Aaron en het priesterschap van Melchizedek?
Aaron werd priester doordat hij door de familie, door zijn geboorte.
Juist.
Melchizedek niet.
Nee. Gewoon. Uit welke stam kwam de Heer Jezus?
Van
Juda. Uit welke stam kwam Aaron?
Levi.
Levi was een broer van Juda. Heer Jezus had dus nooit priester kunnen zijn in de, naar de lijn van Aaron, want hij stamde niet uit de hoge priesterlijke familie. De Heer Jezus is priester naar de ordening van Melchizedek. Wat betekent dat? Wat symboliseert dat?
Hij is en blijft priester voor altijd.
Ja, dat is één van de dingen. Maar wat betekent dat de Heer Jezus priester is, maar dat hij voortkomt uit de stam van Juda in plaats van Levi?
Dat hij door God is gekozen, door God is aangesteld.
Ja, want normaal gesproken kan hij geen priester zijn, Jezus, omdat hij bij geen leviet is.
Juist, en wat dan?
Dus hij moet dus wel, er moet wel een lijn komen om wel priester te zijn. Dus er is dat voor gezorgd, denk ik dan. Is dat het?
Ja, waarom? Levitische priesters, sorry, mensen uit de lijn van Juda konden geen priester worden. Want die kwamen niet uit de lijn van Levi, maar uit Juda. Mensen uit de lijn van Levi, de priesters en hoge priesters, konden geen koning worden, omdat ze niet uit de stam van Juda afstammen. Wat is het kenmerk van Melchizedek? Dat hij en priester is en koning. Naar de betekenis van zijn naam. Hij is priester van de Allerhoogste God en koning van Salem en koning van de gerechtigheid. Dat is Hebreeën 7, die zegt van dat is het bijzondere van de Heer Jezus. Hij is tegelijkertijd priester en koning. Dus de Heer Jezus, als hij priester is naar de ordening van Melchizedek, dan is hij tegelijkertijd koning van de aarde en priester als bemiddelaar tussen God en mensen. Die zegen van Melchizedek heeft overigens te maken met de toekomst, met het vrederijk. En dat maakt het een beetje ingewikkeld, omdat de Hebreeënbrief eigenlijk ook zegt dat de Heer Jezus priesterdienst vervult in de gelijkenis naar de priesterdienst van Aaron. Dat maakt het allemaal ingewikkeld. Dus de Heer Jezus komt niet uit de stam Aaron. Hij is een priester die gekarakteriseerd wordt als de priester uit de ordening van Melchizedek. Maar op dit moment met zijn voorbeden, met zijn werk aan het kruis en zijn voorbeden in de hemel, vervult hij wel taken van de hoge priester naar het voorbeeld van Aaron. Maar hij is een priester van een hogere orde. Hoe weet je dat het priesterschap van Melchizedek van een hogere orde is dan het priesterschap van Aaron? Staat in Hebreeën 7. Wat is de redenering die de schrijver daarvoor ophangt? Dat is een beetje moeilijk om het nu even snel te lezen, maar een heel moeilijk stukje.
Nou ja, het was in de tijd van de belofte en niet de tijd van de wetgeving. Dus het was nog voor de tijd van Mozes en de wet van Mozes.
En, ja, dat heeft, is warm, maar is nog niet helemaal. Is warm. Nou. Even kijken waar het staat. Weet je welk vers dat staat? Het staat in Genesis 14. Het laatste vers van Genesis 14, vers 20. Daar staat, en hij gaf hem van alles de tienden. Daaruit blijkt dat het priesterschap van de ordening van Melchizedek hoger is dan het priesterschap van de ordening van Aaron. Nou kijk, allemaal glazige blikken.
Allemaal hebben Hebreeën 7, maar het
nee, nee, Genesis 14, vers
20. Maar dat komt
toch in Hebreeën 7 ook? Ja, Hebreeën 7 wordt uitgelegd. Weet je wat de redenering van Hebreeën 7 is? Dat staat in Hebreeën 7, vers 8 tot 10. Ik zal het even voorlezen. En hier ontvangen sterfelijke mensen wel tiende, maar daar iemand van wie getuigd wordt dat hij leeft. En om het zo te zeggen, heeft ook Levi die tienden ontvangt, door Abraham tiende gegeven, want hij was nog in de lendenen van zijn vader toen Melchizedek deze tegemoet ging. Dus het gaat als volgt. Er wordt gezegd van ja, kijk eens aan de tiende, zegt de schrijver. Normaal geven is niet een tiende van inkomsten aan de priesters, want daar leefden de priesters van. Dus
die priester was heel belangrijk, want hij mocht de tiende in ontvangst nemen. Maar let even op, Levi was nog niet geboren in de tijd van Abraham. Levi's vader, dat was Jacob. Jacob's vader was Isaac. Isaac's vader was Abraham. Dus Levi was eigenlijk al aanwezig. De hele priesterschap was al in het zaad van Abraham aanwezig. Abraham ontmoette Melchizedek, priester van een andere orde. Wie buigt voor wie? Abraham buigt voor Melchizedek. En dat bewijst hij door tienden te geven aan Melchizedek. En dan zegt de schrijver in Hebreeuws. Dus eigenlijk heeft de priesterlijn uit Aaron de meerderheid, het meerdere van de priesterlijn van Melchizedek bewezen door tiende te geven aan Melchizedek via Abraham. Dat is wat er in Hebreeuws 7 staat.
Oké.
Dat is een heel ingewikkeld verhaal allemaal.
Maar allemaal om dus aan te tonen dat
dat de Heer Jezus priester is naar een hogere orde dan die van Aaron. Okay. Dat is een onderwerp apart, ik wil een hele avond over praten, dus moest het maar eens afronden. Maar vervolgens dan is Melchizedek langs geweest. Abraham is gesterkt. En dan zegt hij in vers 23 inderdaad, dan ziet Abraham, dan zegt Abraham ook tegen de koning van Sodom, ja, ik neem helemaal niets van u aan, geen draad of schoenriem, zodat niemand kan zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Want Abraham wilde zijn zegen uit de handen van God nemen. Lot koos voor dat wat voor ogen was. Die nam zelf het heft in handen. En die eindigt in de penarie. Abraham zegt, kies ervoor om te wachten op Gods tijd. Tot God antwoord zal geven. Tot God mij zal vervullen. Die belofte gestolte zal doen. De knechten die moeten het zelf weten wat ze willen. Maar dat is mijn keus. En dan staat er als antwoord. Daar gaan we volgende keer mee beginnen. In Genesis 15 vers 1. Dat het antwoord van God naar Abraham kwam. Vrees niet Abraham. Ik ben uw schild. Uw loon zeer groot. Met andere woorden, God zegt van Abraham, omdat ik die schatten van Sodom heb afgewezen, heb ik een beloning voor jou die veel groter is dan die schatten die de koning van Sodom heeft aangereikt. Ik zelf ben jouw loon. Ik ben de God die mezelf aan jou wil openbaren, omdat jij in het geloof je toevertrouwt aan mij. En dan komen we in het volgende deel van het boek Genesis. Dat gaat vers 15 en verder. Dat gaat over de belofte van God. En hoe je die gestalte gaat geven in je leven. Via Ismaël, Hagar of via Isaac. Vragen? Opmerkingen?
Dus op grond van dat Melchizedek eerder geboren was dan Abraham. Op grond daarvan is hij hogere priester dan Aaron.
Nou, niet op grond van dat hij eerder geboren was. Het is een beetje een merkwaardig priesterschap. En in feite wat de Hebreeënbrief schrijver doet, die zegt van, ja, kijk, je hebt de priesterlijn van Aaron. Van Aaron. Dat is een sterfelijk priesterschap. Ze moesten steeds offeren. Het was nooit volmaakt. Dus dat kan niet het offer van Jezus zijn. Hij kan geen priester in die orde zijn, maar dat is allemaal eindig, beperkt, sterfelijk, het gaat over, het bereikt zijn doel niet. Nee, Jezus is priester naar een andere orde, waarvan er maar één voorbeeld is. Kijk naar Melchizedek, die kwam uit het niets. Hij heeft geen vader, hij heeft geen moeder. Ja, natuurlijk had hij een vader en een moeder, maar het wordt niet vermeld in Genesis 14. Het wordt toegepast, kijk, dat priesterschap bestond uit één persoon. Niemand ging eraan vooraf. En het hoeft door niemand opgevolgd te worden. Nou, zegt de schrijver, dat kenmerkt het priesterschap van Jezus. Er ging niemand aan vooraf. Hij is niet de zoveelste zoon in de lijn van Melchizedek. En het is eens voor altijd, niemand zal wat tekort komt bij Jezus, als het ware, later nog moeten aanvullen. Want het priesterschap van Jezus is volmaakt. Dus dat is de manier dat de schrijver van de Hebreeënbrief daarmee omgaat. Maar dat is dus meer dan een hoofdstuk lang hierover.
Dan wordt ook al gezegd dat het de gedaante is van Jezus als ware, hè?
Nee, maar dat staat natuurlijk nergens.
Nee.
Dan is dat ook nog in Hebreeën 7 dan. Dat het staat buiten kijf dat de mindere altijd gezegend wordt door de meerdere.
Juist.
Dus daar is ook de vergelijking met Melchizedek, die dan als meerdere van Abraham zegent.
Juist. Dus het priesterschap van Aaron in de lenden van Abraham, dat is minder dan het priesterschap van Melchizedek. Ja. Want de meerdere zegen de minder. Ja.
Het is wel bijzonder dat je de hele lijn zo ziet. Hè? Ik bedoel die hele profetie en ja, ontwikkelingen.
En dat is nou ja typisch Genesis, hè? Dat je dus allerlei vergezichten naar de hele Bijbel door steeds tegenkomt. En dat maakt het boek zo ontzettend mooi en bazaal. Want als je deze dingen goed, ja, goed plaatst, dan gaan er heel veel dingen worden duidelijk. Hoe dingen bedoeld zijn, worden verbanden duidelijk. Dan kun je wat mee, ook in je geloofsleven.
Ja. Toch wordt heel weinig aandacht aan gegeven.
Dat kan ik niet helpen. Zullen wij dit afronden?